Clubhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Dit is aflevering 67 van The Greenhouse Effect op de Praatkast. In de week dat Biden en Poetin een aanstaande ontmoeting bekendmaakten, de oorsprong van het coronavirus ineens weer ter discussie staat en de Republikeinse Partij een heuse Dr. Frankenstein binnen zijn gelederen zou hebben. We bespreken de week zoals altijd op de Praatkast met Mr. Greenhouse himself, meneer Groenhuizen.
Hallo daar.
We beginnen met een geluidsfragment, zie ik hier. Spannend, want het gaat over Frankenstein.
It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. In the name of God. Now I know what it feels like to be God.
In de Washington Post stond deze week een opiniestuk waarin Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, werd vergeleken met Dr. Frankenstein, zoals wij dat dan hier in Nederland zeggen. Is dat zo? Lijkt dat er een beetje op, Charles? Vind je die vergelijking passend?
Nou ja, kijk, Frankenstein, dat is niet het monster zelf, maar het is degene die het monster van Frankenstein, wat later zo ging heten, heeft gecreëerd. En een Victor Frankenstein die het bedacht heeft.
Zou het aan de naam liggen?
Ja, nou ja, het verhaal is dat hij uit dode materie een levend wezen maakte. En dat werd dus wel het monster van Frankenstein. Ja. En dat was eigenlijk een best een aardig type. Totdat die Frankenstein door mensen ontzettend onaardig werd bejegend. Hij was toen intussen in de steek gelaten door Victor Frankenstein, zijn creator, zou ik maar zeggen, degene die hem gecreëerd had. Hij heeft proberen op een goed moment een meisje te helpen die in het water was gevallen en werd vervolgens in zijn schouder geschoten. Dus eigenlijk is de verbittering bij het monster van Frankenstein in de loop van zijn leven ontstaan. Toen is hij op zoek gegaan naar degene die hem gemaakt had. Hij heeft een broer daarvan doodgeschoten. Dus het werd van kwaad tot erger. En wat dat betreft is de parallel, dan kom ik op meneer McCarthy, de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden. Die is vast ook niet als een akelige man ter wereld gekomen, maar heeft zich langzamerhand politiek wel heel akelig opgesteld. En misschien is dat ook wel mede het gevolg van het verzet dat tegen hem is ontstaan en de kritiek die op hem is. Dus wat dat betreft is er wel een parallel met dit monster van Frankenstein. Vriendelijk beginnen, onaardig bejegend worden en vervolgens als een idioot om je heen gaan meppen. En daar is meneer McCarthy nu wel mee bezig. Ja, dat klopt wel.
En zou dat ook gevolgen voor hem kunnen hebben, denk je?
Nou, kijk, als het gaat om bijvoorbeeld het besluit over een mogelijke onderzoekscommissie vanuit het congres over de aanval en de belegering van Capitol Hill op 6 januari, ja. Dat willen de Democraten graag. En dat is ook een voorstel geweest vanuit het Huis van Afgevaardigden. En in die Republikeinse fractie van meneer McCarthy waren de 35 Republikeinen die daarin meegestemd hebben. De grote meerderheid was tegen. Die willen het niet onderzoeken. Dat is al tamelijk idioot, want het is natuurlijk een unieke en schaamteloze vertoning geweest daar op 6 januari. En je zou zeggen, als parlement ga je dat heel grondig onderzoeken. De meeste Republikeinen willen dat dus niet onderzoeken. Want dat zou weer akelig kunnen zijn voor bijvoorbeeld Donald Trump, die toen nog net president was, zoals we weten, op 6 januari. Ja. Dus eigenlijk zijn ze een beetje bang voor de waarheid. Zij zeggen, het wordt een heel partijdig onderzoek. De Democraten zeggen juist, ja, maar als jullie niet mee gaan doen, dan kun je ons moeilijk verwijten dat het een partijdig onderzoek wordt. Nou, enzovoort. Dus dat soort gedoe. Maar meneer McCarthy heeft dus wel met opstand in eigen gelederen te maken, van een minderheid weliswaar, waaronder ook die Liz Cheney, waar we het in de vorige podcasts ook uitgebreid over hebben gehad. Dus 35 leden van zijn fractie zijn voor dat onderzoek en een grote meerderheid is er voor, uit bescherming mede van Donald Trump.
Nog even een klein geluidsfragment.
Alexandria Ocasio-Cortez, I'm an American citizen. I pay your salary through the taxes that you collect from me through the IRS. Because I'm a tax-paying citizen of the United States. So you need to stop being a baby and stop locking your door and come out and face the American citizens that you serve. If you want to be a big girl, you need to get rid of your diaper and come out and be able to talk to the American citizens. Instead of us having to use a flap, a little flap.
It's kind of like hers. It's
kinda sad.
Dit is de audio van een onlangs opgedoken video uit 2019. Taylor Greene zat toen nog niet in het congres, maar was daar te gast. En ze viel daar congreslid Alexandra Ocasio-Cortez aan. Een beetje lastig door de brievenbus van haar kantoor. Wat is hier nou precies aan de hand, Jean?
Maar wat hier aan de hand is, Marjorie Taylor Greene, een afgevaardigde in het huis, republikeins, zeer fel pro-Trump. En die slaat echt als een bezetene langsmand om erheen. De laatste is dat ze boos was op Nancy Pelosi, democraat, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, over de mondkapjesplicht. Je weet, een aantal republikeinen weigeren die mondkapjes te dragen. Nancy Pelosi zegt, nou, ik vind dat jullie dat wel moeten doen. En als jullie het niet doen, is het juist reden te meer voor de ander om het wel te doen. En deze Marjorie Taylor Greene heeft dat vergeleken. Ja, je moet het wel verzinnen hoor. Met de Jodenster uit 40-45, de Tweede Wereldoorlog. En heeft openlijk gesproken over de Holocaust, waarvan ze later zei dat dat niet zo bedoeld was. En toen ik dat las, toen dacht ik, ik ben dol op Amerikaanse politiek, maar ik ben me niet met Amerikaanse politiek gaan bemoeien om mij te scholen in psychiatrische afwijkingen. Ik ben op zoek nu naar het standaardwerk Psychiatrie voor Dummies. Want ik begrijp er langzamerhand echt helemaal geen bal meer van. Dit neemt zulke krankzinnige vormen aan. Ja. Het heeft ook een aantal dagen geduurd voordat door onder andere meneer McCarthy en Mitch McConnell en andere republikeinen kritisch werd gesproken over deze uitlatingen van deze Marjorie Taylor Greene. Dit was wel ook een absoluut dieptepunt. Een ander dieptepuntje was een tijdje geleden alweer dat ze vond dat Nancy Pelosi die zou uit de ambt gezet moeten worden. En she deserves a bullet to the head. Gewoon, het moet door de hoofd geschoten worden. Nou, ik zal nooit zeggen dat iemand door zijn hoofd moet worden geschoten. Maar het is haar wel in de bol geslagen.
Dat is ook voor Amerikaanse begrippen ongekend eigenlijk, hè?
Ja, kijk, Victor, ga roepen van over de luier die AOC... Kom, hou alsjeblieft op, zeg.
Het heeft geen enkele fatsoensnorm meer.
Nee, maar ook en goede smaak. En het gaat dus niet meer over politiek. Het is puur, want ze weet, die Taylor Greene, als ze daar voor de deur gaat staan van het kantoor van AOC, dat natuurlijk ze de cameraploegen bij elke stap die ze buiten het kantoor doet, het zijn cameraploegen bij. Want ze zegt, zulke idiote dingen, dat wil je gewoon niet missen. En dat weet ze ook. Dus het is een soort ultieme foto op. AOC heeft er verder niet uitgebreid op gereageerd. Heeft wel gezegd van ik vind langzamerhand, en dat vinden meer democraten, dat ze binnen het gebouw bescherming verdienen langzamerhand. En ja, hoeveel gekker moet het worden als je dus als parlementslid binnen het gebouw, dus binnen de hopelijk nu intussen strenger geworden bewaking daar, want dat markeerde nog wat aan zoals we op 6 januari hebben gezien. Maar langzamerhand moeten ze dus binnen het gebouw beschermd worden. Niet tegen maloten met een bondmuts en zo'n bondstaart eraan en enzovoort. Ja. Maar hun eigen collega parlementariërs. Ja. En daarom zeg ik, psychiatrie voor dummies. Langzamerhand moet ik het echt gaan aanschaffen. Ja, om hier nog een beetje chocola van te kunnen maken.
Dat je het een beetje zou kunnen duiden, zeg maar.
Het is, Geert Wilders en Thierry Baudet die zijn extreem. Maar het is echt een kleuterklas vergeleken met de gekkigheid die zich nu ontspint. Maar het heeft allemaal te maken, Victor, met de totale polarisatie die in de Amerikaanse politiek aan de hand is. En met name, de democraten schuiven nu op naar links. Dat is gevaarlijk voor ze, kunnen we het over hebben. Maar wat nu bij de republikeinen gebeurt, is niet alleen dat ze ver naar rechts opschuiven. Dat is ieders goed recht om dat te doen. Maar de manier, de methodes die daar nu voor worden gebruikt, zijn echt totaal krankzinnig.
Respectloos en zonder fatsoen, zullen we maar op een mooie manier zeggen.
Ja, dat is netjes gezegd.
Goed, hè? Soms kan ik dat wel. Maar Liz Cheney, daar hebben we het de vorige keer over gehad, die werd toen uit haar leiderschapsrol gezet. Kan dit nou voor Taylor Greene ook nog gevolgen hebben, dat ze uit het congres gezet zou kunnen worden of zo?
Nee, dat kan niet. Zou wel, denk ik, uit de fractie gezet kunnen worden. Gaat niet gebeuren, hoor. Ze heeft altijd nog veel steun. En elke maatregel die je zou nemen als fractie, die uitgelegd kan worden als anti-Trump, wordt door de ruime meerderheid van die fractie afgewezen. Gaan ze dus niet doen. En uit het congres zetten kan al helemaal niet. Je wordt een persoonlijke titel. Word je in dat congres gekozen vanuit bij het Huis van Afgevaardigden vanuit je kiesdistrict, in de Senaat vanuit de verschillende staten. En dat is een soort persoonlijk mandaat dat je vervolgens bij de Democraten of bij de Republikeinen invult. Nou, zij zijn uiteraard solide Republikeins. Het is wel zo dat ook na een aantal dagen in toenemende mate Republikeinen, ook verstandige Republikeinen, en anders dan bijvoorbeeld wat Maarten van Rossum steeds zegt, er zijn nog steeds, vind ik, verstandige Republikeinen. Niet zo ontzettend veel. Het worden er ook van steeds minder, maar ze zijn er nog wel.
Zou je dus ook kunnen concluderen dat die stroming van Taylor Greene eigenlijk de dominante stroming aan het worden is.
Nou, ja, ja en nee. Wel als je het gaat om de decibelmeter die je erop zet. Het maakt wel het meeste lawaai. Er zijn soms openlijk een aantal. Neem die 35. We krijgen nu de hele spannende stemming misschien in de loop van vandaag. We nemen dit op vrijdagmiddag, zo tegen 2 uur nemen we dat op. Het zou zomaar kunnen dat er vandaag later, het is in Amerika natuurlijk een stuk vroeger, nog gestemd gaat worden over het voorstel in de Senaat voor het onderzoek naar 6 januari. En het is heel spannend of er een aantal Republikeinen, van de 50 Republikeinen in de Senaat, met de Democraten mee zullen stemmen. Maar het moeten er 60 zijn. De fameuze meerderheid van 60 is hier nodig. Om het ook echt aangenomen te krijgen. En dat lijkt buitengewoon twijfelachtig of dat gaat lukken. Maar die polarisatie over dit onderwerp ook is totaal. En het is toch niet uit te leggen dat je openlijk protesteert tegen een poging om feitelijk vast te stellen wat er op die schandelijke dag van 6 januari nu eigenlijk gebeurde. Wie, waarvoor, wanneer verantwoordelijk was. En het is Victor ook niet de eerste keer dat die Taylor Greene dat met AOC doet. Ze heeft laatst ook al op de trappen van Capitol Hill begon ze er ook ineens uit te schelden. Er lopen verduurd natuurlijk journalisten omheen. Het geldt voor Taylor Greene en voor AOC ook. Omdat het zulke prominente leden zijn aan beide kanten, heeft ze iets vergelijkbaars gedaan. Het neemt echt bizarre vormen aan. En ik denk eigenlijk, maar dat denk ik veel vaker, dat bij die Republikeinen, God hoort ze brommen, zou mijn vader vroeger zeggen. Maar die blijven voor een deel in ieder geval naar buiten toe roepen van, nou ja, nee, of ze zeggen er niks over, of nou ja, dat hoort er een beetje bij. Maar dit is natuurlijk ook ver voorbij. Het is uiteindelijk, het is een conservatieve partij, maar er zitten ook wel heel veel gewoon hele nette, brave, oppassende burgers tussen. Die moeten dit verschrikkelijk vinden. En als je het langs de meetlat legt, en dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan vaak geroepen, leg het nou eens langs de meetlat van wat jij probeert jouw kinderen en ik mijn kinderen uit te leggen of bij te brengen. Ja. Als politici, als politieke leiders gedrag vertonen, waarbij je in verlegenheid wordt gebracht op het moment dat je kind aan jou vraagt van papa, mag ik dat ook doen? En op het moment dat je dan het schaamrood naar de kaken vliegt, dan moet je echt ontzettend gaan nadenken. En ik heb de Republikeinen en ik heb Donald Trump en anderen in die partij iets te vaak de afgelopen jaren dingen horen doen en zeggen, waarbij ik denk, wat ben ik blij dat mijn kinderen volwassen zijn en me dat soort vragen niet meer hoeven te stellen, want ze hebben hun eigen mening en ze zijn niet meer van mij afhankelijk. Maar het is toch om te huilen. Het is echt. Ja. Het is niet. Ik zei straks psychiatrie voor dummies. Ik ga op zoek naar een boek Psychiatrie voor gevorderden.
Nou, dankjewel voor dit statement dan. Overigens wel opvallend dat daar ook die hele Bijbel belt. Die moet toch ook de ogen uit hun hoofd schamen, omdat daar de fatsoensnormen ook eigenlijk heel hoog liggen. Dus dat is al een eerste. En we hebben al eerder zo'n extreem geval gehad, die Matt Gaetz. Hij werd verdacht van seks met een minderjarige. Is daar nog nieuws in eigenlijk? Heb je daar nog iets over gehoord?
Bij die evangelicals nog even, je haalt dat aan. Het enige wat ik kan bedenken, veel bidden en veel goddelijke genade. Ik ben niet heel erg religieus aangelegd, dat weet je. Ik begrijp dat inderdaad niet. Ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel, want ze willen gewoon terug naar de tijd dat, van abortus enzovoort. Dus de politiek snap ik het wel. Maar het is natuurlijk tamelijk idioot. En die Matt Gaetz, voor degenen die het even gemist hebben, een Republikeins congreslid, ietsje ouder, is voor een 40, nog vrij jong. Die wordt verdacht van inderdaad van seks met minderjarigen, betaalde seks met minderjarigen. Maar die heeft nu bedacht van, weet je wat, aanval is de beste verdediging. En die zegt van, ik wil eigenlijk, mocht Donald Trump, interessante optie, geen kandidaat zijn voor het presidentschap in 2024... dan ga ik een gooi doen naar het presidentschap. Nadeel heeft zijn voordeel. Hij wordt in staat van beschuldiging gesteld waarschijnlijk. En denkt van, weet je wat, ik ga gewoon in de tegenaanval. En ik roep van, ik wil wel president worden. Ik denk dat hij tegen die tijd in de lik zit.
Oké, nou dat is wel in ieder geval heel duidelijk statement.
Nou ja, maatjes, kompanen van hem, brothers in arms en brothers in crime in dit geval. Maar het is niet één, het is een aantal keren gebeurd dat er parties werden georganiseerd met minderjarige meisjes waar betaalde seks plaatsvond. En een aantal andere fratsen. Een van zijn trouwe maatjes, Greenberg, die werkt nu samen met justitie. Dat zie je wel vaker gebeuren. Dat zie je bij Trump. Dat zie je bij anderen voortdurend ook. En dat is wel een heel bekend patroon ook in Amerikaanse rechtszaken. Als het je lukt om binnen een maffiabende of binnen een politieke maffiabende een paar mensen over de streep te trekken om te flippen, zoals dat heet. Dus mee te gaan werken met justitie, ja, dan zijn de rapen wel gaar. Daarom zeg ik, wat misschien voor Trump ook geldt, het is de keuze tussen de White House of de Big House. En de Big House staat voor de gevangenis in Amerika, zoals je weet.
Nou, dat is voor mij eerlijk gezegd nieuw, dat wist ik nog niet. Maar het is fijn dat je me daarbij even feitjes aan herinnert.
De Big House, onthoud die.
De Big House. Ja, er zitten ook ongelooflijk veel mensen in verhouding vast. Hè? Als je dat vergelijkt met Europese begrippen. Veel meer mensen die gewoon vastzitten.
Ja. Een veelvoud. Echt, het is, als je die cijfers, die statistieken ziet. En vervolgens je realiseert hoe die mensen gevangen worden gehouden. Ik heb voor mijn werk een aantal keren gevangenissen bezocht. Dat zijn van die momenten dat je echt, als je buiten staat, heel diep ademhaalt en denkt van holy shit, je zult hier zitten. En dan staat op de deur staat een bord, een correctional, en dat is een ander verhaal, maar een correctional facility. Dan denk je van nou, het is alles behalve een correctional facility. Tenzij je, komt de psychiatrie weer om de hoek kijken. Dan moet je wel zeer gevorderd zijn om dat nog te snappen. Het aantal gewoon psychiatrische patiënten wat er opgesloten zit. Het is echt, de tranen springen in je ogen. Het zou goddomme je kind maar zijn.
Ja. En wat vrolijker onderwerp.
Oké, graag.
We hebben binnenkort de Biden en de Poetin top. Of gaat het een flop worden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Top of flop.
Ja.
Afgelopen week werd bekend dat Biden en Poetin elkaar volgende maand willen ontmoeten in Genève. En na afloop van een G7 zou Biden doorreizen om zijn Russische collega te ontmoeten. Waar gaan ze het over hebben, Charles?
Nou, dat zal een brede agenda zijn, ongetwijfeld. Internationale kwesties. Meneer Navalny zal een rol spelen. Ongetwijfeld de Oekraïne. Het dwingen tot landen van dat Ryanair-toestel. Nou ja, ga maar door.
Ja.
Ik neem aan dat Biden toch ook over 2016 de verkiezingscampagne nog wel even zal praten. En 2020 de bemoeienis van de Russen daarmee. Maar tegelijkertijd, ik weet niet precies wat hij wil bereiken. Dat is ook eigenlijk niet helemaal helder. Het past in een trip. Hij bezoekt de NAVO in Brussel. Daar zijn zij natuurlijk verreweg het grootste land in. Hij bezoekt in Londen een bijeenkomst van de G7. Dat zijn de 7 grote industriële landen. Ooit was dat de G8, maar ze hebben de Russen eruit geknikkerd. Ook vanwege de Oekraïne. En eigenlijk ook omdat het natuurlijk helemaal geen grote industriële mogendheid is. Dat was het misschien ooit. Als je al die communistische onzin geloofde. Maar het is natuurlijk alles behalve een groot macht. Maar goed, ze hebben erbij gezeten en nu niet meer. Misschien willen ze er wel weer bij. Maar kijk, ik heb in de loop van de jaren veel van dat soort topontmoetingen gedaan. Ook in mijn NOS-jaren. Ik deed de Reagan-Gorbachev-tops al midden jaren 80 in Moskou en in Reykjavik en Washington enzovoort. Het is voor een deel ook wel een beetje theater, als je heel eerlijk bent. Maar het is wel een soort test, de eerste grote test van Joe Biden op het internationale vlak. Hij is natuurlijk heel veel in de internationale politiek actief geweest. Als senator, 8 jaar als vicepresident. Maar nu is hij echt de baas. En Poetin is natuurlijk een tough cookie. Dus ik denk dat aan de ene kant Biden wel wil laten zien, ik doe het echt anders dan wat Trump deed. Nou, we weten die kroop zo'n beetje op school bij Poetin. En ik vertrouw hem echt. En hij heeft gezegd, nee hoor, dat spioneren bij die campagne. Echt waar, hebben we niet gedaan. En Donald Trump zei toen van, ja, fantastisch. Nee, nou ja, maar Vladimir heeft het zelf tegen me gezegd. Nee, helemaal niks aan de hand. Dus het is wel een beetje balanceren voor Joe Biden zometeen. Om aan de ene kant duidelijk het contrast duidelijk te maken tussen hem en zijn voorganger Donald Trump. Tegelijkertijd proberen toch wel zaken te doen met Poetin. Heeft uiteindelijk iedereen toch wel belang bij. En ook te laten zien van, ik pak hem hard aan. Ik ben echt anders wat dat betreft dan Donald Trump. Misschien ook omdat Poetin wel akelige dingen over Donald Trump weet, maar niet over Joe Biden. Dat komt allemaal weer naar boven zometeen.
Nou, kreeg Biden veel kritiek op de aanstaande top. Onder andere gezien, je noemde het net al, de Wit-Russische kaping deze week. Ook overigens schandalig. En Poetin wist er waarschijnlijk van, want anders kan dat nooit plaatsvinden. Dat denk ik ook wel. En Navalny, dat is natuurlijk die andere zaak die je net al over noemde. Maar de Republikeinse senator Ben Sasse, die liet weten dat Biden de daden van Poetin legitimeert, omdat hij juist deze top aan het organiseren is.
Ja.
Is dat nou terechte kritiek? Of zeg je van, ja, nee zeg.
Nee, dat vind ik opportunistische kletskoek. Sorry, maar dat is nooit anders geweest dat je in de internationale politiek praat met mensen waar je het niet alleen ontzettend mee oneens bent, maar praat met mensen die er qua politiek en qua moraal totaal andere standpunten op nahouden. Denk maar terug ook aan Republikeinse presidenten Richard Nixon in China destijds. Dat waren nu nog steeds maar steile communisten. Ja. Denk aan Reagan met Gorbachev en andere roverhoofdmannen daar in het Kremlin. Dat is nooit anders geweest. Je praat, neem Roosevelt en Stalin. Hallo! Een van de meest brute dictators uit de menselijke geschiedenis, Jozef Stalin. En Roosevelt ging zelf met Churchill over, dat weten we allemaal nog. Daar hebben we voor een deel, ik zeg het een beetje pathetisch, onze vrijheid aan te danken dat die drie bij elkaar gingen zitten. Dus die Ben Sasse, een republikein uit Nebraska, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, moet gewoon niet uit zijn nek lullen en moet gewoon geschiedenisboekjes opslaan. En dan zal hij zien dat in de geschiedenis het nooit anders is geweest, althans in de beschaafde geschiedenis, dat tegenstanders met elkaar praten. Dus het is echt onzin. Het is gewoon pathologische en partijdige kletskoek.
Ja.
Zeg ik het zo genuanceerd genoeg?
Nou ja, je vraagt om mijn mening. Ik laat het even hierbij zo. Maar we weten allemaal dat Amerikanen eigenlijk heel erg in zichzelf zijn. En eigenlijk alles wat buiten de Verenigde Staten plaatsvindt, dat vinden ze toch een beetje oninteressant. Dus zou je dan ook kunnen stellen dat voor de gewone Amerikaan leeft deze top überhaupt?
Wel nee.
Of valt het?
Wel nee.
Nee, toch?
Nee. Wij zijn enthousiaster over het EK voetbal hier dan zij enthousiast zijn over de top. En wij zijn, begrijp ik van alle mensen die er verstand van hebben, niet enthousiast over het EK. Nee, buitenlandse politiek is zelden een onderwerp, tenzij Amerikaanse levens in het geding zijn, bij bijvoorbeeld kapingen, terrorisme, onze jongens over zee, de men en women in uniform enzovoort. Maar, en ze vinden in overgrote meerderheid Poetin natuurlijk een schurk, maar dat vinden ze al 25 jaar, dus dat is ook niet nieuw. Dus het zal heel erg op het show-element van zo'n top zal het aankomen. Hoe gedraagt Joe Biden zich? En dan speelt zijn leeftijd wel weer een rol. Poetin is een stuk jonger natuurlijk. Energiek. Van Biden weten we, hij opereert zoals hij opereert. Waarin hij overigens wel heel erg zichzelf blijft. Hij doet ook niet, vind ik wel bewonderenswaardig. Daar mag je anders over denken. Maar hij speelt wel heel erg gewoon zijn eigen rol. Hij doet ook niet alsof hij jonger en jeugdiger en energieker is. Hij blijft gewoon zijn eigen zichzelf.